Hi, ik ben Camille. Ik ben 26 en op dit moment begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. De wereld zien. Een paar maanden geleden gaf ik mijn job op, verhuisde ik al mijn spullen naar een garagebox en liet ik mijn kat achter bij de buren. Met mijn backpack en spaarcenten op zak kocht ik een enkeltje richting Azië. Wat een jaar reizen met je doet, is een reispodcast waarin ik je meeneem naar de wereld van de wereld. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hier is het intussen pikken donker en ik ben op weg naar ons hutje. Onze bungalow, ze noemen dat hier Earth House. Ik was eigenlijk op zoek naar een stille ruimte waar ik de podcast kon opnemen. Maar er is altijd wel een krekel die geluid maakt of een vogel. Of er is een airco-ventilatiesysteem dat zoomt. Dus echt een stille ruimte kan ik niet vinden. En dat gaat ook gewoon vaak het geval zijn, want ik maak deze podcast van uit verschillende werelddelen en zo. Dus ik hoop dat het jullie niet te veel stoort. Maar ja, we gaan voor de real experience, toch? Voilà. Ik zit nu op ons terrasje. Oké. Dus welkom bij de eerste echte aflevering. Die wil ik graag beginnen met de vraag, waarom willen we weg van België? Waarom zeggen we tegen onze vrienden, tegen onze collega's, tegen onze Insta- en TikTok-community, dat we niet kunnen wachten tot we op een vliegtuig zitten of dat we echt nood hebben aan een break op een plek waar niets of niemand ons kent? Waarom throwbacken we vol een bak foto's van happy times, ergens in de zomer, op een ver strand, tijdens een picknick na een hike, op skireis met vrienden? Waarom zijn we precies altijd een paar levels minder happy als we thuis zijn, met de reiskriebels zitten. Is that really a thing? Ik zit intussen weer op een andere plek, want de muggen beet mij kapot. Maar dus, die reiskriebels, van waar komen die? Dat is een vraag waar ik de laatste tijd veel over heb nagedacht. Natuurlijk omdat ik definitief de knoop wilde doorhakken van ga ik blijven of ga ik echt alles afsluiten in België en weggaan? Waarop baseerde ik die beslissing? Is die keuze een luxe probleem dat typisch is aan het leven van een westerse, tussenhaakjes, verwende millennial of Gen Z'er? Zullen ze onze generatie zo later omschrijven in de geschiedenisboeken? Of is het een veroorloofd? En misschien sterker, is het misschien een verstandig verlangen naar mentale rust? Is het misschien een manier waarop ik en wij kopen met de berichten over de fucked-up wereldproblematieken die ons elke dag bombarderen en met de druk die we voelen in ons dagelijkse leven? Ik heb veel gedroomd over dat enkeltje richting Azië en ik was ook super excited toen ik het effectief kon boeken. Ik heb echt 534 keer de vraag gekregen, heb je al geboekt, Camille? Naar waar? Wanneer? Terwijl ik zoiets had van, het maakt me echt niet uit naar waar. Er zal wel één Aziatische land open zijn in deze coronatijden. Een week op voorhand boeken is echt wel genoeg. Ik had niet overdreven veel angst of vragen bij de reizen die ik het komende jaar ga maken. En natuurlijk was ik zowel bezig met het papierwerk en testgedoe dat bij coronareizen komt kijken. Maar voor de rest had ik zoiets van, waar ik ook naartoe kan gaan, this is my path. Ik heb hier zo lang op gewacht en ik heb er zo hard voor gewerkt en gespaard dat ik dacht, laat het maar op mij afkomen. Ik ben 100% ready om mezelf te immersen in andere culturen en temperaturen. En als ik daar nu op terugkijk, is dat eigenlijk een maf chille ingesteldheid om aan een wereldreis te beginnen. Gelukkig had mijn man nog de reflex om met mijn nieuwe backpack te gaan halen en om het een en ander te regelen dat ik over het hoofd had gezien, gelukkig. Maar ik had blijkbaar zo'n drang om uit België weg te vertrekken dat ik zoiets had van, letterlijk elke plek op aarde is beter op dit moment. Dat is eigenlijk wel een vrij negatieve gedachte. Dus, kleine psychologische analyse van mijzelf. Van waar komt die reisdrang? De vertrekdrang die ik voel? Het gaat dan om de populaire filosofische wanderlust-emotie die je misschien kent. Waarmee we het verlangen aanduiden om ergens anders naartoe te gaan, om echt uit uw leefwereld te treden en andere dingen te ontdekken. En dan denk ik terug aan een moment van ongeveer 3 jaar geleden. Ik was toen aan het backpacken in Colombia met een van mijn beste vriendinnen. En ergens in een ghettobuurt in de kelderverdieping van een vaag shoppingcenter in Medellín liet ik toen een half zonnetje tatoeëren op mijn pols. Die tatoeëer heette Julio, dat weet ik nog. Maar ik weet ook nog dat ik dacht, meer dan om de zon, gaat deze tattoo om het moment en de plek en mijn state of mind. En ik wil mezelf elke keer als ik naar dit zonnetje kijk, eraan herinneren hoe gelukkig ik was. Of beter, hoe gelukkig ik kan zijn. Want zo had ik mij echt in geen jaren gevoeld. Voor de meeste mensen, voor mijn broer, voor mijn buren, voor mijn collega's en misschien voor jou ook, staat op reis gaan gelijk aan quality time met familie, vrienden en jezelf. Je trekt je daarvoor vaak terug op een plek waar zon is, of zee, of strand, of natuur. En je gaat op zoek naar tussen haakjes authentieke plekken. En na die paar dagen of weken keer je terug naar je eigen leven. Naar je werk, naar je dagelijkse routine. Je ziet je eigen bed terug, je ziet de mensen terug die je kent en die je graag ziet. En ook ik groeide ze op. Maar mijn opvattingen over wat mogelijk was met mijn leven, de possibilities, en dat ik het ook anders kan inrichten, die zijn geleidelijk aan veranderd. Want de afgelopen jaren, toen ik het moeilijk had of ik was een beetje depri, you know, dan legde ik mijn vinger op mijn zonnetje. En ik dacht, denk gewoon terug aan dit moment en dat je toen dacht van, man, this is what life is about. En hoe gelukkig je was. En werk ervoor om dat opnieuw te mogen beleven. So I did. Ik smeet mij volledig in mijn worklife en ik kreeg de kans om bij de openbare omroep als journalist het jongerenkanaal Nieuws 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 mee op te richten, wat kei tof was. Ondertussen werkte ik ook als freelance. Ik nam er opdrachten bij, workshops bij. Ik werkte in vroege shiften, late shiften, weekend shiften. Ik ging op reportages. Ik was eigenlijk altijd onderweg. It was a hell of a ride. En ik genoot er echt wel ook van om zoveel bij te leren. Maar toch moest ik af en toe ontsnappen, want voor ik het doorhad, verloor ik mijzelf een beetje in die, ja, een beetje heel erg, in de stress, in de deadlines, in de, ja, vooral social media elke dag urenlang. Ik verloor de chemie in alle mogelijkheden die er waren en alle ideeën die ik kreeg, maar te weinig ruimte en tijd die ik blijkbaar had. En ik kreeg van mijn familie soms te horen dat ik enkel maar kon zagen en klagen. Of mensen moesten tegen mij zeggen dat werk niet alles is en dat we niet leven om te werken, hè, Camille. En dan besefte ik, oké, I need a city trip. Of een snelle getaway naar een jungle in Indonesië of naar een dorp aan een meer in Nepal. En dat deed ik dan en dan kwam ik wel rustiger terug, maar eigenlijk vooral nog tegen mijn zin. Er zijn filosofen die het begrip wanderlust meer zien als een soort van escapisme, dus ontsnappingsdrang. Voor hen is wanderlust een soort afwijzing van sociale conventies, de sociale normen waarin je leeft. En nu ik er meer over kan nadenken, komt dat pretty close bij hoe ik mij voel. Want vakantie betekende vroeger voor mij vooral rust en een digital detox. Maar nu is dat nog iets meer geworden. Het gaat meer om het gevoel van vrij zijn. In de zin van zo weinig mogelijk afhankelijk van systemen, van regels, van normen, maar ook sociaal, bijvoorbeeld van FOMO. Pas op, thank God dat er systemen bestaan, hè? Zoals goede healthcare en ons kwaliteitsvolle onderwijs en ons openbaar vervoer. Lol. Maar eerlijk gezegd zie ik zoveel traagheid, logheid en negativiteit in onze systemen. En dat zorgt gewoon voor zoveel frustraties, discriminatie, oneerlijkheid. En nu zijn mijn opgaves van de dag nadenken over waar ik lunch zal eten, waar ik zal slapen en hoe ik de rest van mijn dag ga invullen. Met whatever I want eigenlijk. En dat is een heel bevrijdend gevoel. Dat is echt het gevoel waarvoor ik spaarde en het gevoel waar ik echt naar uitkeek. En ik kan me inbeelden dat het sommige mensen juist heel leuk kan maken om zo niks te doen te hebben. Maar mij maakt dat zo productief en actief. Ik slaap precies genoeg. Ik sport. Ik eet pas wanneer ik honger heb. Ik lees. Ik leer bij. Ik kan spiritueel bezig zijn. Ik zie prachtige natuur en ik zie plekken die mij perspectief geven en die mij als mens superklein doen voelen. En op het einde van de dag ben ik meestal fysiek en mentaal echt wel voldaan. En dat is heel wat anders dan de migraine die ik had in België, dan de nachtmerries die ik had in België. Dat ging altijd over deadlines, over overslapen, robotwerk, stress, druk. En ik moet toegeven, er zijn een paar nachtmerries en angstmomenten vooraf gegaan voordat ik deze podcast online durfde te zetten. Maar ik hoop dat ik vanavond, nu dat dat is gebeurd, weer zal slapen als een roosje. Onlangs las ik een artikel over waarin ze zeiden van ja, hoe moet je omgaan met bepaalde emoties die je hebt. En in het artikel stond bijvoorbeeld dat als je je boos voelt, dat je moet workouten of bewegen. Dat als je jaloers bent, dat je iets moet doen om je op jezelf te focussen en iets doen waar je goed in bent. Of als je moe bent, dat je de telefoon moet uitzetten en gaan slapen. En dat klinkt super evident, of course. Maar eerlijk gezegd, voor het eerst, ja, ik denk wel dat ik ga zeggen voor het eerst in mijn leven, heb ik eindelijk de tijd om daar eens bewust mee om te gaan. Je kan dat natuurlijk ook perfect proberen te doen in België, met die emoties proberen te dealen en zo. Maar dat lukte mij niet. Mensen die mij kennen weten dat ik echt altijd bezig ben, dat ik vooruit aan het denken ben omdat het moet of omdat ik het gevoel heb dat het moet. En dan kan ik bijvoorbeeld wel zeggen, oké, nu zet ik mijn telefoon aan de kant en ga ik slapen. Maar in mijn hoofd ben ik dan aan het denken aan de ochtend daarna, dat mijn wekker zal gaan, wat ik moet doen en titels aan bedenken en whatever. En dan slaap ik eigenlijk heel weinig of heel slecht. Of dan ga ik bijvoorbeeld wel in de natuur om te gaan wandelen. Maar, en dan kan ik wel ontspannen met vriendinnen en zo. Maar dan weet ik dat ik s'avonds nog 2 uur moet werken aan een workshop die ik moet geven. En nu is die moet er niet meer. Er is alleen maar kan. En die kan, die kansen, die gaan mij hopelijk ook de ruimte geven om mijzelf wat te leren kennen, zonder druk. Dat klinkt cliché, hè, maar het is wel waar. Wat hier goed bij aansluit, en we gaan ons even moeten concentreren om deze te begrijpen, maar ik vind hem echt goed. Ik heb gelezen dat er sommige antropologen het woord reizen, op reis gaan, met korte ei, vergelijken met reizen met lange ei. En ze beweren dat die twee woorden ook inhoudelijk verwant zijn. Want, follow me, deeg moet reizen vooraleer het brood wordt. En zo zouden wij tijdens het reizen met korte ei ook vertrekken en loskomen uit onze omgeving en groeien tot een beter product. Dus dat is eigenlijk wat ik het komende jaar wil doen. Ik wil reizen met de korte ei en reizen met de lange ei. So basically, I will be Brad next year. Or at least a very well-baked croissant. Door terecht te komen in andere culturen, waarin andere mensen leven met andere gewoontes, besef ik ook meer wie ik ben geworden door de maatschappij en de cultuur waarin ik ben opgegroeid. En door te zien hoe het allemaal anders kan, besef ik ook hoe dat allemaal op mij heeft ingewerkt. Als resultaat bijvoorbeeld het prachtige paspoort dat wij als Belgen hebben en dat ons toelaat om bijna op alle plekken ter wereld zonder problemen binnen te komen. Ik heb ook een bankkaart waar geld op staat. Ik heb een gsm waarmee ik alsnog naar mijn familie of vrienden kan bellen als ik hulp nodig heb. En ik heb natuurlijk het ongelofelijke privilege, en helaas is dat nog altijd zo, om wit te zijn. Ik ben dan wel een vrouw die reist en dat brengt ook sowieso wat met zich mee, maar ik ben nog steeds wit. Ik ga zonder problemen een grens over, ik word er amper uitgepikt, ik zie de politie nog steeds als vriend in plaats van vijand. Ik word door veel mensen vriendelijk behandeld, puur hierom. Dus dat is natuurlijk ook echt een iets dat wel meespeelt in heel dit reisavontuur. En dat besef ik ook. Dus, vanwaar komen reiskriebels? Ik denk eigenlijk dat die vraag voor iedereen anders kan beantwoord worden. In mijn geval gaat het kennelijk om kriebels, om mijzelf eens zonder alle bloe en bla van buitenaf vorm te geven. En ik denk dat dat de zin, de purpose liever, van mijn jaar reizen moet zijn. Ik wil heel graag zien waarin ik vanuit mijn hart meer wil investeren en op welke ideeën ik kan komen als ik niets moet doen in een kader van of in een opdracht van of om geld binnen te brengen. En ik vond ook niet echt, eerlijk gezegd, dat België de plek was om mij als jonge, ambitieuze, bekeerde vrouw verder te vormen. Door sommige heersende opvattingen en normen heb ik best veel moeite gehad met alle identiteitsvorming die erbij is komen kijken de laatste jaren. En dat proces lukte gewoon niet ten volle back home. En hier lijk ik er al meer mee te vorderen. Because look at this podcast going live. Nu, als jij niet de kans hebt om je hele hebben en houden te verkopen en te vertrekken voor een langere tijd, maar als je misschien wel denkt van, ik herken eigenlijk wel veel uit de dingen die je hebt gezegd deze aflevering, probeer dan eens in deze vrijere mindset te komen door ergens naartoe te gaan waar het anders is. gun jezelf die break. Dan heb ik het niet over 3 dagen Parijs of over een week Dubai, maar eerder over een tijdje terugtrekken in Albanië of in een klein dorpje in Andalusia. Of begin gewoon echt aan de spaarpot die het je mogelijk maakt om ervan tussenuit te gaan. Voor eens en voor altijd, reizen hoeft niet pokkenduur te zijn. Als je goed spaart een paar jaar en een paar duizend euro hebt, dan kan je echt wel al lang doen. Ik wil ook niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. Hè? Dat je per se in je leven zo'n lange reis moet maken of zo om een goed leven te hebben. No. Des te beter als jij je prioriteiten en zo wel kan leren kennen in je dagelijkse omgeving. You're there yet. The point is, iedereen is anders op verschillende momenten in zijn leven. En misschien word jij nu supergelukkig van een job met regelmatige werkuren en een weekend gevuld met vrienden en me-time. En dat geloof ik ook helemaal. Het kan even goed zijn dat ik bijvoorbeeld binnen 5 jaar hetzelfde verlang. Dat is ook gewoon keihard, oké. Ik ga nog niks verklappen over de landen die op mijn bucketlist staan, de landen die ik ga doen. Dat komt voor een deel omdat ik nog niets heb kunnen vastleggen door corona. Maar ook omdat ik jullie wil verrassen, of course. Travel story, travel story, travel story time. De travel story van vandaag is er eentje straight out of North Columbia. We zien, zoals gezegd, een 23-jarige Camille na haar studies het vliegtuig nemen naar Zuid-Amerika. En ik vertrok echt met alle goesting en naïviteit die bij zo'n jonge persoon hoort. Ik was echt excited over alles. Over elk ding dat we zagen, over elk vleugje muziek dat we hoorden, over elk Zuid-Amerikaans woord dat ik nog niet in het Spaans kende. Ik was altijd verbaasd over de hostels, hoe die eruit zagen. Ik wilde elke hangmat uittesten. Ik weet niet of jullie de Disney-film Encanto hebben gezien, maar ik was precies een meisje dat terecht was gekomen in zo'n familie Madrigal en hun magische casita. Tijdens de reis gingen we dus naar een dorpje Minca. Dat ligt vrij hoog in de bergen. En we gingen daar verblijven in een soort hostel dat echt van boven op de berg lag, dus in de natuur. En dus een beetje ver van de bewoonde wereld, zeg maar. En om daar te geraken kon je enkel een uur lang stappen of je kon een kwartier lang een motor huren die je dan naar boven zou brengen met je backpack. Dus zo gezegd, zo gedaan. We boeken een motor, we beginnen te rijden, maar het begint heel hard te regenen, waardoor de ondergrond wat modderig wordt. En op een gegeven moment, halverwege, verliest mijn chauffeur de controle over het stuur en boem, belanden we op de grond. Dus hij van onder, ik daarop. En dan eigenlijk de motor op mij, waardoor dus die hete uitlaat op mijn kuit kwam. Het verbrandde natuurlijk. Nu die chauffeur kei erg verontschuldigt zich. Estás bien, estás bien. Sí, estoy bien, zeg ik. Geen probleem. Ik ga naar boven. Ik was dat even met kraanwater. Ik doe daar een goedkope plakker op van een Aldi die ik bij had. En ik ga gewoon verder met mijn reis. En ik ga hiken en ik zit daar een tijdje te niksen en te chillen op die berg. Terwijl was die wonde natuurlijk aan het ontsteken, maar ik dacht, dat gaat wel vanzelf over. Later gingen we vanuit dat dorpje op weg naar Punta de Gallinas. Dat is het noordelijkste punt van Colombia. Dat is eigenlijk een soort woestijnachtig gebied. Dat grenst aan de zee. En je kan daar eigenlijk niet geraken met een rechtstreekse bus of een vliegtuig. Dus om te geraken moesten we eerst een bus nemen. Dan moesten we een jeep nemen die urenlang door woestijnachtig gebied reed. Dan moesten we nog op een bootje een paar uur eigenlijk door de zee om dan naar dat noordelijkste punt te gaan. En op dat noordelijkste punt stond enkel een barak waar je dus een hangmat of een bed kon huren. En er was ook een klein restaurantje dat zo een paar uur per dag open was. Ik ben die ene nacht dat we daar zijn blijven slapen, ben ik zo ziek geweest. Ik ben echt getript. Ik had koorts, ik had hoofdpijn, ik zweette, ik had diarree. Heel mijn lichaam was echt fucked up. Ik heb ook niks geslapen. En toen ik terug heel die reis moest ondernemen terug naar de bewoonde wereld de dag nadien, was ik echt waar. Ik was echt niet goed. En even terzijde, dit verhaal evolueert nog richting woestijngebied zonder wc's en diarreevorming. So yeah, that was probably the most awkward moment of my life. Nu, terug belde ik natuurlijk mijn mama, want dat is wat we doen als we ziek zijn. Dan bellen we naar onze mama's. En mijn mama zei van, ja Camille, heb je misschien al eens gedacht dat dat allemaal met die wond kan te maken hebben? Hoe zit het daarmee? En ik keek daarnaar en ik dacht echt van, dit is echt gross. Dat was echt aan het etteren. Dat was echt een loshangend vel. Die was vuil. Die was gewoon letterlijk keihard ontstoken. Dus uiteindelijk vond ik zo van dat gesteriliseerd water, vond ik een verpleegkundige die dat kon verzorgen en zo, en er verband over kon leggen. En ik besefte echt van, oh my god, Like, daar konden echt parasieten en zo ingaan en daar konden echt erg dingen mee gebeuren. The point of this long story is, ik was zo in awe en ik was zo enthousiast over mijn reizen dat ik alles wat zou kunnen misgaan, zoals bijvoorbeeld zo'n wonde waardoor ik dan naar de dokter moest, dat ik dat gewoon negeerde. Ik wilde niet dat er iets mijn reis of mijn kostbare tijd daar zou verpesten. Ik was gewoon reiziger Camille en ik wilde zoveel mogelijk doen en zien. En ik vond het belangrijker om alle rest te negeren en om mezelf die druk op te leggen van elk uur dat je hier hebt, besteed het goed. En dat is ook iets wat ik van veel andere reizigers hoor in het begin. Dat ze zichzelf een soort mentale druk opleggen om vooral veel te doen. Maar, guys, if you feel sick, if you have a headache or a zonneslag, of je voelt je gewoon mentaal niet goed, of je hebt je regels, probeer dat niet te verbijten. Like, ziek gewoon een dagje of twee uit, neem rust als dat nodig is en daarna ga je veel beter van je reis kunnen genieten. Remember, niks moet op reis. Er zal bij je terugkomst in Zaventem aan de douane niemand zijn die checkt of je alle mogelijke activiteiten op je reis wel hebt gedaan. Chill, relax. Geef jezelf de tijd om te rusten tussendoor. Dat is ook de purpose van traveling. Natuurlijk moet ik dat elke dag nog tegen mezelf zeggen. Hier ook. Maar stilaan begint dat wel te lukken. Dat is een andere mindset. En I kind of learned it in the hard, infected way. De reistip van vandaag is de beste die ik echt kan bedenken. Koop een notitieboekje en schrijf. Dat is zo beneficial om verschillende redenen. 1. Dat schrijven helpt je om een weg te vinden tussen alle nieuwe indrukken die je opdoet op een dag. Als je bijvoorbeeld iets grappigs ziet, of je bent geschokt door iets dat je zag, of je komt in een omgeving waar je je plots keigoed voelt, write it down. Want door te schrijven bekijk je alles op een andere manier. Want je hersenen die verwerken alles nog eens, terwijl je dat op papier zet. Het werkt een beetje als zelftherapie eigenlijk. En ja, als je op reis bent, heb je daar natuurlijk alle tijd van de wereld voor. De tweede reden is dat ik zelf heel veel dingen vergeet, jammer genoeg. Dus zo'n boekje is gewoon kei leuk om later nog eens te herlezen. Plus als iemand zo vraagt van, heb je tips voor dat land of ben je daar al geweest? Dan kan je gewoon even terug gaan lezen wat je allemaal toen hebt gedaan. Dus dat is gewoon kei handig. Tip, dus een dubbele tip vandaag. Zorg dat je notitieboekje een leren of plastic kaft heeft. Want je boekje gaat sowieso vuil en nat worden. En je gedachten die verdienen het gewoon om beschermd te zijn, toch? Vond je dit interessant en wil je dit graag volgen? Wel, gewoon even op de abonneerknop drukken en het is gefixt. Of heb je misschien vragen voor mij rond reizen? Bijvoorbeeld over hoeveel dat allemaal wel kost? Stuur ze dan in via mijn Instagram Camilla Cerise of via camillatalks@gmail.com. Tot de volgende!